Dominant
is in 2020 bekend dat dit zo'n katholieke feest moet bijwonen, omdat wij natuurlijk in de spirituele ecumene met elkaar verbonden zijn over de eertijds geslechte muren heen. Ten grondslag, huivert u niet, ten grondslag aan dit feest ligt een hostiebom in Bolsena, niet zo ver hier vandaan, in het jaar 1263-64. Twijfelde een priester uit Bohemen, een zekere Peter van Praag, of het allemaal wel waar was. Dat veranderen van brood en wijn in lichaam en bloed van Christus. En bij het breken van het brood gebeurde het dat er bloed uit de hostie kwam. Het gaat niet om of dit precies zo gebeurd is, zoals de overlevering het leert. Het gaat erom dat de eerbied voor Christus onder de gedaante van brood en wijn van belang is. Nu was toen de tijd Urbanus de Vierde paus. En Urbanus was in zijn priesterjaren werkzaam geweest in Luik, het huidige België. En daar had een vrouw, een mystiek begaafde vrouw, een Juliana van Luik, had hem ertoe bewogen om het sacrament, dat wil zeggen dus de Eucharistie, meer te vereren dan tot dan toe gebeurde. Wel nu, toen Urbanus IV dus hoorde van deze twijfelaar in Bolsena en te gevolgen van die, hij bevond zich op dat moment in Orvieto, liet onderzoek doen, de bisschop van Orvieto erkende het wonder en stelde het hoogfeest in 1264 in. Wat ik mijzelf niet zo had gerealiseerd, maar nu wel, dat is dat Thomas van Aquino, op wiens naam meer hymnen staan, een hymne heeft gedicht die zo begint: Adoro te, latens dignitas, ik aanbid u, verborgen godheid, dat wil zeggen dus in die hostie. En in die tijd was het gebruikelijk in de toen nog ene katholieke kerk van het Westen dat mensen niet zozeer ter communie kwamen, dus deelnamen aan het altaar, maar veel eer daarna keren, zoals het hier op katholieken kijken naar die richting, omdat daar in die brandkast de geconsecreerde hosties bewaard zijn gebleven. En het is in die tijd dat dus processies rondtrokken, zoals dat nu nog steeds is in Italië en ook trouwens in Duitsland en bij ons in Limburg en Brabant, dat men door de straten trekt waar mensen dus kijken naar die hosties. Dus niet zozeer het deelnemen, maar het kijken ernaar was al heel veel. Dat komt uit die tijd. Het feest zou je zo kunnen samenvatten. Om de gedachtenis van het kruis, het ene offer van Christus dat we tegenwoordig stellen in de viering van de Eucharistie, zegenrijk te voorbestaan, heeft Christus bij het laatste avondmaal met zijn apostelen, aan wie hij toen opdroeg zo steeds te doen tot zijn gedachtenis, zichzelf aan u, Vader, God de Vader, opgedragen als een lam zonder gebrek, zoals het paaslam destijds in Exodus. Als een offer van lofprijzing volmaakt en aan u welgevallig. Ja, in dit sacrament wilt gij ons voeden en heiligen en alle mensen in de wereld één maken in geloof, één in broederlijke en zusterlijke liefde. Zo naderen wij dan tot de tafel van dit heilige mysterie, om vervuld van uw genade herschapen te doen worden, tot gelijkenis met u, opdat wij terugkeren naar de hoedanigheid waartoe ons God oorspronkelijk voor de zondeval heeft bedoeld tot zijn beeld en zijn gelijkenis. Laten we nu een ogenblik nadenken over de eerste lezing genomen uit het boek Deuteronomium. We hebben daar Mozes aan het woord gehoord. vergaat van honger en dorst. En alle hoop op voedsel is verdwenen. Als het niet van God zou komen. God wilde u deemoedig maken. Wilde u zwakheid tonen. En u op de proef stellen. Om te zien of gij heel uw vertrouwen op God stelt. Eer hij u spijs en drank geeft. Daarom wordt het voeden met manna begrepen als een bewijs dat de mens niet leeft van brood alleen, maar van elk woord dat komt uit de mond van God. Alleen in de woestijn, ook in ons leven, het dorre land zonder water, alleen daar ziet de mens in dat hij is aangewezen op het brood uit de hemel, dat in ene het woord van God is. Jezus zelf is Gods woord, zoals hij het levende brood is dat uit de hemel is neergedaald. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven. Ik zal doen opstaan op de jongste dag. Dit is het brood dat uit de hemel is neergedaald. Het is niet zoals bij de vaderen die het manna hebben gegeten en niet de mensen zijn gestorven. Nee, wie dit brood eet, wie mij ontvangt, zowel in de Eucharistie als in mijn woord, de Bijbel, en dat overweegt en onderhoudt, die zal leven in eeuwigheid. En waartoe leidt het vieren van de Eucharistie en het leven uit Gods woord dan wel? Daarop antwoordt de tweede lezing, genomen uit de eerste brief aan de Korintiërs: geef niet de beker der zegeningen, die wij zegenen, gemeenschap met het bloed van Christus. Geef niet het brood dat wij breken, gemeenschap met het lichaam van Christus. Omdat het brood één is, vormen wij allen één lichaam, want allen hebben wij deel aan het ene brood. De gemeenschap dus, de christelijke gemeenschap. Het ene brood beduidt het ene leven in Christus door zijn lichaam. Het delen van de ene beker beduidt het gezegend worden in zijn bloed. Dat ene lichaam is de kerk waarvan wij deel uitmaken, met voor katholieken in het middelpunt de Eucharistie die de kerk maakt. Onlangs is er nog een boek verschenen van bijna paus Benedictus na zijn dood. En daar gaat hij nog eens in op het heilige avondmaal, het laatste avondmaal, de Eucharistie. Daar schrijft hij onder meer: Eucharistie is niet slechts uitdeling van gaven, nog alleen maaltijd, maar omarming van de gehele werkelijkheid van de verlossing. Voor het katholieke geloof is in de Eucharistie altijd het gehele proces van Jezus overgave in dood en opstanding aanwezig. En ik denk dat dat ook in de protestantse traditie voor een heel groot gedeelte zo opgaat. Lichaam en bloed van Christus, dat wil zeggen de gehele persoon van Jezus Christus, die zich blijvend aanbiedt aan de Vader namens ons allen en al dus gemeenschappen stichtend. Bedankt.